De vorige keer zijn we laatstelijk terechtgekomen in Handelingen, waar uiteen wordt gezet, althans waaruit blijkt, dat gelovigen worden toegevoegd niet zozeer aan de gemeente, maar gelovigen worden toegevoegd aan Christus en samen zijn zij de gemeente. Wij zijn gewoon gelovigen, het enige wat ons bindt is ons hoofd. Het is wat ik ook altijd aanhaal uit Hebreeën hoofdstuk 10, ik meen dat het vers 25 was, waar gesproken wordt over onze onderlinge bijeenkomst. Die hebben niet zo lang geleden in deze plaats besproken, dus ik doe het maar niet uitgebreid. Maar het komt erop neer dat als wij ons stellen voor de troon der genade, dat wil zeggen ons beschikbaar stellen voor de dienst aan hem die op de troon zit, dan ontmoeten wij daar elkaar en dat is het dan, meer bestaat er gewoon niet. Dat is onze enige Bijbelse onderlinge bijeenkomst. En dat was het dan. Want zoals we gezien hebben, wij worden niet toegevoegd als wij tot geloof komen aan een kerkgenootschap. Laat staan andersom. Wij worden eerst toegevoegd aan een kerkgenootschap en misschien, mocht het komen staan te gebeuren, komen wij daarna alsnog eens een keer tot bekering of zoiets. Dat bestaat in de Bijbel allemaal niet. Dat hebben wij uitgevonden. Nou ja, ik niet, maar wij mensen zeg ik dan maar voor het gemak, hè. Wij worden toegevoegd aan de Heer Jezus Christus. En dat zou voor ons ook inderdaad genoeg moeten zijn. Trouwens, wij kennen nog een in gereformeerde kringen, calvinistische kringen, redelijk populaire tekst uit Johannes hoofdstuk 6, vers 44, waar staat in Johannes 6, vers 44, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, staat er nog achter. Maar die wordt meestal niet meegelezen. Meestal leest men maar de helft van het vers. Omdat men die nodig heeft ter onderbouwing van die leer van uitverkiezing, waar we het vorige keer trouwens ook even over gehad hebben. Zo van, ja, maar je kan maar zo niet tot de Heer komen of tot geloof komen. Men moet dan wel degelijk eerst door de Vader getrokken worden. En dat doet hij alleen als je uitverkoren bent. En dat men zo'n vers zo kan lezen, komt omdat men inderdaad zo'n horizontaal, zo'n menselijk beeld heeft van wat de gemeente, wat de kerk dus, hè, wat de gemeente eigenlijk is. Men herkent hierin namelijk niet eens meer de gemeente, de kerk zoals de Bijbel die kent. Want het hele idee is simpelweg dit, dat we eerst tot geloof komen in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus. En vervolgens worden wij door de Vader getrokken tot de Zoon. Pas nadat wij tot geloof gekomen zijn. En we hebben het vorige keer gelezen uit Handelingen. De Heer deed dagelijks toe tot... De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Hebben wij gelezen. En er werden meer en meer toegedaan aan de Heer. Die geloofden. Ik ga die versen nou met opzet niet meer opzoeken. Die hebben we vorige keer besproken. Maar dat is wat er gebeurt. En de Vader trekt ons tot de Zoon, om dit soort terminologie dan maar even vol te houden, nadat wij tot geloof gekomen zijn. Want de gemeente is ook maar niet de verzameling van gelovigen of iets dergelijks. Hoewel in onze dagen valt er niet zoveel op af te dingen. Ik ga het daar nou ook niet over hebben, maar we dienen wel te beseffen dat lang niet alle gelovigen van alle eeuwen, bedoel ik, van Adam tot aan de jongste dag aan toe, worden toegevoegd aan de gemeente en dus op deze wijze van Gods wezen getrokken worden tot die Zoon. De gemeente is een volk van eerstelingen. Het zijn niet alle gelovigen, maar het zijn de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, die als eerstelingen, die geloven sinds de opstanding van Christus, gepromoveerd worden, zeg ik altijd, naar de hemel. Dat is een uitzonderlijke positie, te midden van alle oud-testamentische gelovigen en alle latere nieuw-testamentische gelovigen nog. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor alle duidelijkheid, al die oud-testamentische gelovigen maken niet deel uit van de gemeente. Ze worden wel behouden, maar ze maken geen deel uit van de gemeente. Ze gaan zelfs niet naar de hemel dus ook, want de hemel is alleen bestemd voor de gemeente. voor zover die voor mensen bestemd is, is het alleen voor de gemeente. Christus en zijn ecclesia, zijn uitgeroepenen. Daar hebben we het nog eerder over gehad, over die term. Zie, wij zijn de eerstelingen van dat koninkrijk enzovoort. Op grond van onze wedergeboorte, op grond van de tijd waarin wij leven. Dat is Gods verkiezende genade, daar konden wij ook niks aan doen wanneer wij leefden. Maar het punt is, wij leven nou eenmaal in deze tijd waarin God zijn gemeente verzamelt. En dus, als wij tot geloof komen, worden wij, omdat we leven na de opstanding van Christus, worden wij wedergeboren. Ontvangen wij de Heilige Geest, of eeuwig leven, of hoe het maar genoemd wordt in de Bijbel. En we krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus en daarmee een hemels burgerschap. En zodra de opname van de gemeente geweest is, geldt dat niet meer. Dat wil zeggen, komen er ook mensen tot geloof. Ze gaan zijn koninkrijk binnen, hier op aarde, uiteindelijk op een nieuwe aarde. Ze ontvangen eeuwig leven, maar ze zijn niet meer eerstelingen. En horen niet meer tot de gemeente van eerstelingen. En krijgen dus ook niet een hemelsburgerschap, want de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals, maar het hierbovenmaals, hè? Hebben die ook nog? Ja, ik zeg u dat niet om u iets nieuws te leren. Ik haal het allemaal aan om weer een decor neer te zetten in de hoop dat u al deze dingen kent, maar ik leg ze even bovenop. Ik leg ze als het ware uit, al die ideeën naast elkaar, zodat we hierna weer verder kunnen, weer weten waar we het over hebben. Zie? Niemand kan tot mij komen, zei de Heer, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Precies, zo is het, maar hij spreekt over de vorming van de gemeente. Op voorhand, nou ja, het is opgeschreven naderhand, dat wil zeggen na de opstanding van Christus. En toen dit opgeschreven werd, was de gemeente al in bedrijf, om zo te zeggen. Was de verzameling der gemeente begonnen. Maar daarover wordt hier gesproken, uiteraard. Wij worden door de Vader gegeven aan de Zoon. Op grond van dat wij kinderen God zijn, dat wil zeggen op grond van dat wij wedergeboren zijn. En dat is zo omdat wij gelovigen zijn sinds de opstanding van Christus. En voorafgaand aan zijn wederkomst, uiteraard. En woorden van deze strekking vinden we hierna ook, vooral in het Johannes-evangelie. Want Johannes, met eens even tussendoor in een voetnoot, want het is iets moeilijker wat ik nu ga zeggen. Johannes in hoge mate beschrijft ons de Heere Jezus in zijn hemelse positie. Dat is algemeen bekend hoor, dat weet u hè. Het gaat om een verschil, voor zover verschil is. Verschil in benadering althans, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Men vindt daar in die vier evangeliën, of men vindt in de vier evangelisten, want zo zou men het eigenlijk noemen, vindt men een verschillende benadering. Dat wil zeggen, de Heer Jezus wordt ons voorgesteld, maar vanuit een ander perspectief. Je kunt ook zeggen tegen een ander perspectief. Dus ziet er dan iets anders uit, maar het is nog steeds dezelfde, hè? Dat weet u toch, als ze je arresteren, maken ze foto's van je van voor en van opzij. Dus diezelfde vent, zal ik maar zeggen. En toch zijn het totaal verschillende foto's. En liefst ook nog met een andere achtergrond. Toch? Bij fotograferen belangrijk. Kies de juiste achtergrond, want anders wordt het een rommeltje. Ziet het er niet uit, hè? Nee, goed. Nou, en zo wordt de Heer Jezus ons op vier verschillende wijzen voorgesteld. Dat gebeurt in het Oude Testament al, gebeurt hier in het Nieuwe Testament alsnog. En vooral in, laat ik zo zeggen, in Lucas vind je de Heer Jezus inderdaad als mens en op aarde. Maar in het Johannes-evangelie vind je de Heer Jezus, meestal zeggen we dan als de Zoon van God. Dat is niet helemaal correct. Wat men in het Johannes-evangelie vindt, is de Heer Jezus in zijn hemelse positie, feitelijk. Maar als het er nou helemaal over gaat, is het dan een beschrijving van de Heer Jezus in zijn tegenwoordige positie. Inderdaad in de hemel, maar vervolgens ook als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus ook als hoofd van de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als u dan zegt, ja, maar hij was toen nog geen hoge priester in de dagen van zijn omwandeling op aarde. Dan zeg ik, dat is mooi, die hebben u dan goed begrepen. Maar mijn volgende punt is dan dat het ook niet geschreven is tijdens zijn omwandeling op aarde, maar achteraf. En de selectie die gemaakt is, de selectie van woorden van de Heer Jezus en van de tekenen die hij deed enzovoort, die is gekozen om hem ons voor te stellen als die hoge priester voor het aangezicht Gods. Dat wil zeggen als degene die tot zoon werd gesteld en dus gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dus gesteld werd tot hoofd van het huis, ik ben in Hebreeën 3, en dus tot hoofd van de gemeente, enzovoorts. Dat is het hele idee. En daarom vind je met name in het Johannesevangelie die waarheid, die gedachte uiteengezet. Onder andere dan inderdaad in dit vers, Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat wil niet zeggen dat men pas tot geloof kan komen als men door de Heer getrokken wordt. Hoewel ik daar nog niet eens problemen mee zou hebben. Want als een mens tot geloof komt, komt hij tot geloof in het woord Gods. En dat kan alleen als hij het eerst gehoord heeft, zei Paulus in Romeinen hoofdstuk 10. Want geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En op het moment dat wij het woord Gods horen, worden wij door de Vader getrokken, lijkt mij, of niet? Maar het vers gaat daar denk ik niet eens over. Waar het vers over gaat, is over de vorming van de gemeente. Want als wij tot geloof komen, worden wij aan den Here toegevoegd, hebben wij vorige keer besproken. En hier wordt het van de andere kant gezegd, niemand kan tot mij komen, dan wel aan mij worden toegevoegd, tenzij dat de Vader hem trekken. Of zullen we de andere uitdrukking gebruiken? Tenzij dat wij door de Vader aan de Zoon gegeven worden. Maar dat staat 9 hoofdstukken verder. Daar ben ik heen onderweg. Dus daar kom ik straks nog, hoop ik. In ieder geval, naast bijvoorbeeld Johannes 6 zou je ook eventueel lezen, want dat maak ik ook maar een selectie weer, zou je eventueel lezen Johannes hoofdstuk 10, die kennen we allemaal nog van de zondagschool. Dankbaar onderwerp, denk ik altijd. De gelijkenis van de goede herder, we hebben er trouwens nog een paar, met gelijksoortige strekking, waarbij Christus ons voorgesteld wordt als de herder. Moeilijkheid van dit schriftgedeelte is dat hij niet alleen de herder is, maar ook de deur. En bovendien is hij nog een schaap zelf ook nog. Dus het maakt het allemaal wat gecompliceerd. Een goede oefening in typologie, denk ik altijd, maar vooruit. Maar de Heer wordt ons in ieder geval voorgesteld als de goede herder. Die is ons goed bijgebleven. Waarom ook niet, staat er twee keer, in vers 11 en in vers 14. En die schaapjes, dat weet u, dat zijn de gelovigen. Maar in de praktijk, het gaat uiteraard gewoon om de gemeente. Met Christus aan het hoofd. Degene die voorop loopt en wij volgen hem. En zo doet hij ook zijn werk aan ons. Dat wil zeggen, wij zijn vrij. Kijk, laat ik het eens anders zeggen. De schapen zijn vrij. Maar het vreemde is aan het schaap dat hij van nature geneigd is te volgen. En bij voorkeur iemand waar hij vertrouwen in stelt. Dat is het leidschaap, maar dat woord kennen wij niet meer. Dus, er wordt één schaap is hoofd van de kudde. Wij kennen het nog van de olifanten, denk ik wel eens. Er loopt er één voorop. Dat is een grote moeke, dan weet u wel, zo'n hele grote. En dan loopt het hele stelletje dan maar gewoon achteraan. En zo gaat het in een kudde. Dat is bij schapen ook zo, maar dan is het toch bij voorkeur een ram, als die er tenminste tussen loopt. En in de praktijk is het zo dat, en dat is wat ons wordt voorgesteld, dat leidschaap vervangen wordt door de herder, een mens namelijk. Die wordt door de schapen beschouwd als een schaap en ze volgen hem. Dat is het hele idee, vandaar dat de Heer ons ook wordt voorgesteld als één schaap, maar dan wel als het leidschaap, als dat het goede woord is. Hij loopt voorop, en dus ook als de herder. En dat is wat hier uiteengezet wordt, maar het punt is dat die schapen uit vrije wil, het is hun natuur namelijk, ze zijn volkomen vrij, ze kunnen alle kanten op, ze doen het alleen niet, ze volgen die ene. Zie? Wel, nou, als het goed is, is dat met u en mij ook het geval. Wij zijn kinderen Gods geworden. Wij zijn aan die kudde als het ware toegevoegd. Wij behoren bij die kudde. Die kudde die het eigendom van God is eigenlijk. En God heeft een herder aangesteld voor die kudde. Dat noemen wij dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in beide gevallen is het beeldspraak. Want zo'n officieel en ritueel priesterschap naar de ordening van Aaron of naar de ordening van Melchizedek is allemaal typologie, het is symboliek. Die begrijpt u toch, hè? Priesterschap, hoge priesterschap is ook symboliek. En een herder is ook symboliek, maar het is een duidelijke symboliek. Hij is het hoofd, hij geeft de leiding, hij draagt de verantwoordelijkheid. Het enige wat u en ik zouden doen, is die herder volgen. God heeft ons aan Christus gegeven, opdat wij hem zouden volgen. En hij zorgt voor ons, hij leidt ons aan zeer stille wateren. Zingen wij met wel 5 verschillende melodieën, geloof ik. Want Psalm 123 is al op verschillende wijzen op wijs gezet. Om zo te zeggen. Dat is krom praat dit, maar goed, hè. Maar heeft zoveel melodieën en berijmingen gekregen. Want dat is fundamenteel geestelijke waarheid. Het probleem is alleen als je de mensen erop aanspreekt, blijkt dat ze het niet geloven. Toch? Of wel? Nou ja, dat is wat hij doet. Wij zouden hem volgen en als het goed is doen wij dat van nature. Wij kennen zijn stem, dat staat hier ook. En hij kent ons bij naam en wij kennen zijn stem en wij volgen hem waar hij ook gaat. En dat is het dan. En wij doen dat niet omdat het moet. Onze medebroeders en zusters jagen ons daartoe niet op. Nou, sommigen wel. Maar die doen zich dan voor als honden. Want daar zijn honden voor. Ja, er is nog zo'n stuk over, zo'n toneelstuk was dat, hè? Dagboek, of een toneelstuk, weet ik het, dagboek van een herdershond heette dat, hè? Ja, mooie beeldspraak. Maar onze broeders en zusters zijn geen honden of zo, en degenen die dienen in de gemeente worden wel als herders voorgesteld, maar nooit als honden. En als ze toch honden zijn, dan deugen ze niet. Dan keren ze terug tot hun eigen uitbraaksel enzovoorts, en toen was het niet best, heb ik begrepen, tenminste uit wat ik erover gelezen heb. Zie, wij volgen en geven daarmee ook weer een goed voorbeeld. Dat is het hele idee. Wij zijn toegevoegd aan die kudde. Het is ook maar één kudde. Hoewel 2 verschillende oorsprongen vermeld worden in de beroemde vers 16, maar ik probeer hem niet te lezen. Hoewel 2 verschillende oorsprongen van die kudde genoemd worden, niettemin is het maar één kudde en het is één herder en dat is het dan. En voor zover het de gemeente is, is het dus maar één gemeente. Voor zover het kerk heet, is het maar één kerk. En zo. Moeilijker is het niet. Wij zijn aan hem toegevoegd. Dat wil zeggen, we zijn bij die kudde geplaatst. En van Gods wegen heeft die kudde een herder gekregen. Het was andersom natuurlijk. Want er staat er ook, hè. Want er staat meteen aan het begin van Johannes hoofdstuk 10... En nou ja, vers 1 lees ik maar even niet, maar vers 2. Maar die door de deur ingaat is herder der schapen. Een sla ik zoveel mogelijk over, zoals u weet. Die door de deur ingaat is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, of uitgeleid heeft, zo u wilt. Zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen enzovoorts. Dat wil zeggen, eerst is er die herder en die schapen gaan achter hem aan. En eerst ging die herder door die deur. Die was weliswaar dicht, maar die werd voor hem open gedaan, staat erbij. En toen die deur toch eenmaal open stond, gingen die schapen dus achter hem aan. En die deur is gewoon opstanding uit de dood, uiteraard. De deurwachter is uiteraard God zelf, die de deur openzette van het dodenrijk en daarmee de Heer Jezus opwekte uit de dood. En wij volgen hem daarin. Zie. En terwijl die deur uit zijn, volgen wij hem. Precies zoals het staat, we worden uitgeleid en daarna volgen wij hem waar hij ook gaat. En waar dat is, dat staat er allemaal niet bij, behalve in Psalm 23... zijn in ieder geval grazige weiden en zeer stille wateren. Alleen heb ik nooit begrepen wat die schapen moesten met die beker die overvloeit. Hè? Mijn beker vloeit over. In gedachten zie ik dan zo'n schaap met zo'n mooie beker die overvloeit erbij. Die heb ik niet helemaal begrepen. Dat leek mij een stijlbreuk. Maar we begrijpen waar het over gaat, toch? Nooit opgevallen als je dat leest zo? We zijn schapen, het doet ons nederliggen aan grazige weiden en zeer stille wateren. En dan staat er ineens mijn beker vloeit over. Dan ben je het beeld van de schapen dus toch weer even kwijtgeraakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat vind ik wel leuk. Hoe dan ook, het is een bekend beeld en daar gaat het maar om. En let op, er wordt geen muur om die schapen heen gezet en zo. De schapen zijn vrij en ze volgen uit vrije wil de herder. En waarom ook niet? De herder bewijst zich ook. Dat wil zeggen, hij leidt ons aan stille water en brengt ons aan grazige weiden en dus is verstandig hem te volgen. Dan hoeven we verder tenminste zelf niet te zoeken. Moeilijker is het niet. Nou goed. Dat is Johannes 10, maar zoals gezegd, ik was onderweg naar Johannes 7. Ja, leuk is dat. Het volgende hoofdstuk. Ik zie dat nou toevallig. Zo goed zijn mijn ogen dan weer wel. Ik zie dat toevallig in Johannes 11. Er staat boven de opwekking van Lazarus. En dan denk ik meteen, ja, Lazarus, maar dat is de hoge priester van het nieuwe verbond, Eleazar. En dat is dus de herder der schapen. Dat is het verband tussen deze twee hoofdstukken. In hoofdstuk 10 de goede herder en hoofdstuk 11 Lazarus. Maar Lazarus is een beeld van die goede herder. Ik kan die missen. En uiteindelijk herhaalt het zich natuurlijk in al deze hoofdstukken. En het komt tot een climax in hoofdstuk 13 tot en met 17. Waar de Heer en zijn discipelen, en het is al een uitbeelding van de gemeente als zodanig, verzameld zijn in de bekende opperzaal. En waar de Heer zijn discipelen toespreekt. En hen zelfs een beker aanreikt. Die uit Psalm 23 denk ik dan wel eens voor het gemak. Hè? Maar goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben nu. Maar ik kom terecht uiteindelijk in Johannes 17. Want het aardige van Johannes 17 is dat daar de Heer Jezus spreekt. En niet eens tot de mens of tot zijn discipelen die er wel degelijk bij waren. Maar rechtstreeks tot wat hij noemt zijn hemelse vader. Met andere woorden, wat daar besproken wordt, daar hebben wij geen invloed op. Hebben wij geen deel aan, hebben wij geen inspraak in, of hoe zeg ik dat netjes? Ik bedoel dit, daar wordt gesproken over de relatie tussen God, de onkenbare, de onzienlijke God, die dan gewoonlijk als vader wordt aangeduid, en de Heer Jezus Christus, die in zijn dienst staat. En die zijn werk doet, die hem vertegenwoordigt, of hoe dat maar heten mag. Hè? De Heer Jezus Christus, die immers het beeld is des onzienlijken Gods. En over die relatie wordt hier gesproken in Johannes hoofdstuk 17. Daar staan wij in beginsel buiten, maar daarna toch ook weer niet meer. Want wat er besproken wordt, is inderdaad dat de Vader, God dus, de gelovigen geeft dan wel gegeven, heeft dan wel zou geven, want het doet er helemaal niet toe nu, maar dat de Vader de gelovigen geeft aan de Zoon. Dat de onzienlijke God, degene die in hem geloven, geeft aan, laten we maar zeggen, den Heere. En dan heb je de uitdrukking terug, die we vorige keer besproken hebben uit Handelingen. Maar het staat hier al in Johannes hoofdstuk 17. Dat is een onderlinge overeenkomst, een relatie, een arbeidsverhouding zelfs, waarbij de vader de zoon aanstelt in een verantwoordelijke functie voor de gelovigen die immers door de vader aan hem gegeven worden. Het is diezelfde waarheid die zich steeds opnieuw herhaalt. Het is trouwens een aardige, want natuurlijk is het zo dat je om die reden inderdaad dat gebed van de Heer Jezus uit Johannes 17 zou kunnen noemen het hoge priesterlijk gebed. Dat staat er ook boven. Misschien zouden we er zelf ook wel opgekomen zijn. Moeten we wel aan toevoegen natuurlijk dat op het moment dat deze dingen gesproken werden, de Heer Jezus geen hoge priester was. Dat duurde nog niet zo lang. Een dag of drie. Denk ik. Hè? Dit was in de nacht dat hij verraden werd. En op de dag dat hij opstond, werd hij de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar toen hij nog op aarde was, zegt Hebreeën 7, was hij nog geen priester. Laat staan hoge priester. Niet naar de ordening van Melchizedek. En zeker ook niet naar de ordening van Aaron. Dat we toch het hoge priesterlijk gebed noemen is natuurlijk omdat we daar in die woorden de tegenwoordige situatie herkennen. En dat is het ook, dat is ook terecht. Want de Heer spreekt op voorhand over de dingen die na zijn opstanding gerealiseerd zouden worden. En niet alleen hier in Johannes 17, maar altijd al. Logischerwijze. Dat begint al met uitspraken als dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. Dan spreekt hij toch over dingen die na zijn opstanding pas gerealiseerd zouden worden. En bovendien de tekenen die hij deed waren tekenen van het werk dat hij zou doen na zijn opstanding. Sommigen hebben het niet begrepen en denken dat hij vast begon met het werk dat hij na zijn opstanding zou doen, zoals bijvoorbeeld het genezen van blinden, kreupelen, lammen en doven enzovoorts. En men zegt, dat deed hij toen, dat doet hij dus nu nog, want hij is gisteren heden tot in eeuwigheid dezelfde en meer van dat soort gemeenplaatsen. En dus de heer regelt van alles. Waar men trouwens vandaan gehaald heeft dat hij ons rijk wil maken, heb ik nooit helemaal begrepen, want in de christelijke traditie was zij zijn leven lang arm, hè? Of dat waar is, weet ik trouwens ook niet, maar heb ik ook zomaar vraagtekens bij. Maar wie dat heeft uitgevonden, dat hij ons nu rijk wil maken, dat ik hoor het gisteren nog voorbij komen. Dat heb je dan soms, hè? Dan hoor je die onzin aan en dan denk ik, we lijken wel naar het heidendom terugvervallen, waarbij we de goden zover proberen te krijgen, half in trance, dat ze doen wat wij graag willen. Wat willen wij graag? Rijk worden. Nou goed, dat willen wij ook allemaal, maar het is wel gênant om het te zeggen, en ik vind het nog gênanter om het tegen de Heer te zeggen. Nee, meen ik. Maar goed, mag u anders overdenken, dat doet er nou niet toe, hè. Maar wat de Heer deed in zijn dagen, was niet een voorschot nemen op wat hij na zijn opstanding zou doen. Hij deed tekenen. Van Gods wegen, in de kracht Gods trouwens ook, hij deed tekenen van wat hij na zijn opstanding zou doen. En hij sprak dus ook over, hoe bedektelijk dan ook, en soms in gelijkenissen dan wel in bedekte stijlfiguren, maar hij sprak ook over wat hij zou doen na zijn opstanding. En toen hij tekenen deed en de mensen zich verbazen, zei hij, gij zult grotere dingen zien dan deze. Enzovoorts. En dat zouden wij begrijpen. En dat geldt dus ook voor deze woorden van Johannes 17. Zij werden uitgesproken nog net. Nou ja, het was nog maar een paar uur. Maar het was nog net onder het oude verbond. Maar zij onthullen nieuwtestamentische waarheid, voor zover je het onthullen mag noemen. Want het was in besloten vergadering. In de opperzaal, dus nog niet eens op het gelijkvloers, maar een etage hoger, met de deuren dicht en alleen de discipelen aanwezig. Op een besloten bijeenkomst. En dan werd het nog niet eens tot hen gezegd, maar werd het gezegd door de Heer Jezus tot God. Dat wil zeggen, het moet toch ook een beetje gênant geweest zijn voor de discipelen om het aan te horen. Of heb je dat niet? Vindt u dat nooit? Heb je dat wel eens gehad, dat ze speciaal voor u bidden en u bij namen noemen enzovoorts, en iemand bidt voor u tot de Heer en u zit erbij? Dat vind ik altijd nog een beetje, ik had het liever niet gehoord, eerlijk gezegd. Nee, niet dat het verkeerd is, maar dat denk ik altijd. Maar goed. Maar of dit openbare is van waar, nee, dat ook weer niet, maar het ligt hier wel vast natuurlijk. Nou goed. En eens kijken, wat zegt de Heer dan? Want hij spreekt eerst over zichzelf. Dat vinden wij ook prettig, want wij horen ook het liefst over hemzelf uiteraard, hè? Dus vooruit. En hij zegt, hij heeft zijn ogen op naar de hemel, Johannes 17 vers 1, dus niet naar zijn discipelen. En zei, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat de Heer over zijn lijden en dood heen uitzag naar zijn opstanding en daarmee zijn verhoging, ook genoemd zijn verheerlijking. Men zou dat niet met elkaar verwarren. De Heer was niet onderweg naar de dood, dat was hij wel, maar zo zag hij het niet. Hier in ieder geval niet. En in voorgaande hoofdstukken trouwens ook niet. Het was de uren waarin hij verheerlijkt zou worden. Zo begint trouwens de uiteenzetting van deze hele avond in Johannes 13 namelijk, met Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan, niet het dodenrijk in, maar tot de Vader. En in die wetenschap vinden deze gebeurtenissen plaats. In die wetenschap en tegen die achtergrond reikte de Heer brood en beker aan zijn discipelen en zei, dit is het leven dan wel het bloed, of wat het maar was, van het nieuwe verbond, niet van het oude, van het nieuwe. Dat is de omstandigheid. Als uitbeelding van opstandingsleven, eeuwig leven. En als uitbeelding van de eenheid van de gemeente, uiteraard. Daar was het zicht op. Althans, dat had de Heer Jezus in gedachten. En er staat erbij dat hij daaraan dacht. Zie? En met die gedachten sluit hij die avond ook af en zegt: Vader, de uur is gekomen, 17 vers 1, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke, want daar ging het allemaal om, daar gaat het allemaal om, en dat is de essentie van heel het werk Gods en dus ook van heel de geschiedenis, namelijk van de heilsgeschiedenis. Het gaat namelijk niet maar om de redding van zondaar, het gaat om de verheerlijking van God en dus om de verheerlijking van Christus of andersom. De verheerlijking van Christus en dus de heerlijkheid Gods. Dat is het doel van het werk Gods. En er zijn vele wegen waarlangs God verheerlijkt wordt, zeg ik altijd. Maar ook die laat ik maar even liggen verder. En dan naar vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt. Recht is dat, hè? Macht, recht. Gelijk gij hem recht, macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat zal men later wel anders vertaald hebben, want vers is zo waarschijnlijk niet helemaal duidelijk. Maar de bedoeling was dat de Heer Jezus Christus het eeuwige leven zou geven aan alles wat God hem gegeven heeft. Nog een keer lezen. Gij hebt hem macht gegeven over alle vlees. Beginnen we dan maar mee. Dat was nog op dat moment niet zo. Dat weten wij heel zeker, want een paar uur later zei hij tot Pilatus: Gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven waren. Met andere woorden, toen had Pilatus macht over de Heer Jezus Christus. En als hij, de Heer zegt hier dat God hem macht gegeven heeft over alle vlees, grijpt hij daar dus mee vooruit op zijn opstanding. Want na zijn opstanding zei hij tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In overeenstemming met wat elders overal staat, namelijk God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam enzovoorts. Opdat in die naam zich alle knie zich zou buigen en hoe dat allemaal maar heten mag. Hè. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand en hoe dat maar heten mag. Dus het zal nog gebeuren, maar het is de nieuwtestamentische situatie die hier beschreven wordt. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat, er komt het doel daarvan, opdat alle vlees aan hem zou onderworpen worden. Nou ja, uiteindelijk wel. Want voor die naam, voor hem, zou alle knie zich uiteindelijk buigen. Kortom, hem werd macht gegeven over hemel en aarde. Dat is ook inderdaad zo. En de bedoeling is dat die macht ook uiteindelijk gepraktiseerd zal worden. Maar hier wordt het meteen beperkt. Want er staat: gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat aan al wat gij hem gegeven hebt. Dat aan staat er niet bij, maar dat komt omdat het een derde naamval is. En die derde naamvalsvorm kun je in het Nederlands niet meer zien. Dus als je het netjes duidelijk wil vertalen, moet je dat voorzetsel ertussen zetten. Opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat is een moeilijke constructie. En als een vereenvoudiger staat het dus: opdat hij het eeuwige leven zou geven aan alles wat gij hem gegeven hebt. Of aan allen, dat is beter denk ik, die gij hem gegeven hebt, enzovoorts. Met andere woorden, in de eerste plaats, God heeft hem macht gegeven over alle vlees. En vooralsnog heeft het geen ander doel dan dat Christus die macht over alle vlees gebruikt om eeuwig leven te geven. Die macht heeft hij om eeuwig leven te geven, maar niet aan alle vlees, maar alleen aan degene die de Vader hem gegeven heeft. Met andere woorden, de Vader geeft sommigen, de gelovigen namelijk, de Vader geeft sommigen aan de Heer Jezus En de Heer Jezus geeft hen het eeuwige leven, zodat er van weerskanten gegeven wordt. En daarom krijg je zo'n ingewikkelde zin. Omdat die dingen steeds van twee kanten gezegd worden. De Vader zou de Zoon verheerlijken, want de Zoon heeft de Vader verheerlijkt. Dat was vers 1. En vers 2 is, de Vader geeft aan de Zoon en de Zoon geeft hen het eeuwige leven. Heb je dat nog? Die combinatie is het. Opdat, en dat is het doel. Want wat de Heer tot op heden slechts doet met die macht die hem gegeven is over hemel en aarde, is dat hij eeuwig leven geeft aan de gelovigen. En dan moet ik hem nog verder toelichten, maar die wordt ook wat moeilijk. Ik heb namelijk net gezegd, wij ontvangen eeuwig leven, worden van God geboren, uit God geboren, door God wedergeboren. Of hij heeft ons wedergeboren enzovoort. En daarna, omdat we wedergeboren zijn, worden wij gegeven aan de Zoon. In dit vers zou je het tegenovergestelde kunnen lezen. Namelijk, God geeft een zondaar, zal ik maar zeggen, aan de Heer Jezus. En die geeft hem dan het eeuwige leven, want het laatste staat er. Maar het probleem daar is, nee, laat ik het anders zeggen, het misverstand ontstaat doordat wij denken dat het geven van eeuwig leven slechts tot gevolg heeft dat men wedergeboren wordt. Zo van, hier is het leven, en dan pakken wij het aan, en dan worden wij wedergeboren. En dan roepen wij er nog een tekst bij, want de genade geeft God, is het eeuwige leven. En dat mag dan zo wezen, maar het neemt niet weg dat die uitdrukking geven, het geven van eeuwig leven, niet slechts de uitdrukking is voor dat men, dat degene die aan wie het gegeven wordt, dat ze het ontvangen op een bepaald moment, namelijk ter gelegenheid van wat dan wedergeboren heet, maar het geldt ook voor alles wat daarna volgt. Dat wil zeggen, wij hebben het eeuwig leven ontvangen toen wij tot geloof kwamen en sindsdien. Begrijpen die of niet? Wij ontvangen het continu. Want wij bestaan niet in onszelf. En dat wij toch leven en voortleven, is omdat wij continu dat leven ontvangen. Daar doen wij verder niet zoveel meer voor. En als we er toch wat voor doen, is het nog steeds precies hetzelfde, namelijk geloven. Want wij zouden niet alleen door geloof wedergeboren worden en dus voor het eerst en eenmalig dat leven ontvangen, maar wij zouden daarna ook leven uit geloof. En op die grond zouden wij het eeuwige leven ook daadwerkelijk leven. En die ene tekst die ik citeerde zojuist uit Romeinen 6, die tekst die zegt, de genade geeft Gods is het eeuwig leven, die gaat helemaal niet over wedergeboorte. Die gaat over juist wat daarna komt. Men lezen het hele hoofdstuk dat eraan vooraf gaat. Namelijk, wij zijn kinderen Gods, wij zijn met Christus opgewekt en sindsdien leven wij dat eeuwige leven, want dat is wat God niet maar ons gegeven heeft, maar wat hij ons geeft, nog steeds. Dat blijft hij trouwens ook doen. De vraag is of wij het blijven aanvaarden. Dat was de vraag bijvoorbeeld bij de Galaten. Als u niet begrijpt waar ik het over heb, notitie maken, want ik kan het allemaal niet zo snel opzoeken. Dan verdwaal ik helemaal in dit onderwerp. Maar dan, naast Romeinen 6 lees je dan bijvoorbeeld Galaten 3. En Galaten 3 zullen we maar zeggen. Waar de vraag gesteld wordt door Paulus. Ja, als je nou door de geest en uit het geloof zalig geworden bent en dus eeuwig leven hebt ontvangen. Hoe ga je dan verder? Hoe leef je dat leven dan? Toch ook uit geloof en door de geest. Dat wil zeggen, je bent door genade zalig geworden. Men zou ook daarin en door de geest voleindigen, staat er. In de zin van voltooien, dan wel verder gaan. Want de genade geeft God, weer Romeinen 6, is niet alleen dat we eenmaal eeuwig leven ontvingen, maar het is ook, de genade geeft God, is ook dat we dat eeuwig leven kunnen en zouden leven in de praktijk. Het is ook de enige verklaring, die noem ik altijd in dit verband, het is de enige verklaring ook voor die uitspraak aan het eind van 1 Timotheus, de eerste Timotheusbrief, waarin Paulus schrijft aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Als dit wat ik net allemaal gezegd heb de laatste 5 minuten niet waar is, dan moet je dus uit het vers Grijp naar het eeuwig leven concluderen dat Timotheus nog niet wedergeboren was, maar hij was al wel een apostel. En een opziener en hoe het maar heten mag. Niettemin moest hij nog grijpen naar het eeuwig leven. De enige verklaring is dat het gaat om dat dat eeuwige leven ook geleefd zou worden. Daarnaar zou men grijpen. Daarop zou men zich richten, want de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven, voeg ik meestal dan in gedachten toe aan die uitspraak aan het eind van Romeinen hoofdstuk 6. Zie, het gaat zo verder. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Bovendien, ik wil wel even terugbladeren nog naar Johannes hoofdstuk 10, waarom het niet? Johannes hoofdstuk 10, waar dan komen we bij een ander misverstand terecht en die moeten opgeruimd worden altijd, hè? De misverstanden. Kijk, wat iedereen weet en begrijpt en waarvan ik denk dat iedereen het weet, dat heeft niet zoveel toelichting nodig. Wat toelichting nodig heeft, zijn die schriftplaatsen die altijd maar verkeerd uitgelegd worden, of die niet begrepen worden, omdat men denkt dat het over het plaatselijk kerkgenootschap gaat in plaats van over die ene algemene christelijke kerk enzovoorts, hè? Dat soort dingen. En in Johannes 10 zit je altijd met het probleem dat de goede herder zegt in vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Is dat wat moeilijks aan? Nee, dat is niks moeilijks aan, maar men leest hem alsof er staat, hij stelt zijn dood voor de schapen. Zo wordt hij toch dikwijls gelezen. En stilzwijgend toegepast, zonder dat iemand er maar een vraag over stelt of zo. Men leest het domweg overheen en er staat leven en men leest dood. Dus diezelfde als die ik toen eens een keer las van... Nee, dat zal ik niet zeggen van wie het was. Maar die ik toen een keer las, die uitspraak uit Handelingen waar staat dat... niet uit Handelingen. Uit Genesis, dat Eva de moeder is van alle levenden. Maar de tekst werd aangehaald alsof er gestaan had, Eva is de moeder van alle doden. Maar ze is de moeder van alle levenden. Niet allen die overleden zijn, stammen van Eva af namelijk. Alleen die broeder die beweren van wel, allen die ooit geleefd hebben, stammen van Eva af, want Eva is de moeder van alle levenden. Maar dan had er moeten staan, de moeder van alle doden. Hebben die? Het is heel simpel. En het is gênant om te zeggen, maar men leest het tegenovergestelde. En dat is hier in Johannes 10 ook. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Niet, hij stelt zijn dood voor de schapen. Dat was trouwens ook niet zo. Want hij stierf niet voor de schapen. Toch? Nee, u weet wie die schapen zijn, toch? Schapen zijn degene die zijn stem kennen en hem volgen. Dat staat er hier een paar versen eerder, die hebben we al gelezen. Maar hij stierf niet voor de schapen, hij stierf voor alle mensen. Ook voor degene die zijn stem niet kennen en hem niet volgen. Hij stierf voor de goddelozen. Toch? En hier zegt hij, ik stel mijn leven voor de schapen. En hij zegt niet, ik stel mijn dood voor de schapen. En wat het betekent, moet duidelijk zijn... Nadat ik dit gezegd heb, moet het sowieso duidelijk zijn. En mocht het dat nog niet zijn, dan kan ik nog altijd lezen in dezelfde uiteenzetting, nog steeds, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Maar er stond hiervoor natuurlijk ook al. In vers 4 stond het trouwens al. Hè? Maar nu... mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij, vers 28. En ik geef hun het eeuwige leven. En niet, ik geef hun de eeuwige dood. Ik geef toe dat er zinsconstructies te bedenken zijn waarin je het woord leven kunt vervangen voor het begrip dood, zonder dat de strekking van de zin verandert. Dat kan, maar dat is een kunstje. Zie? Maar men zou beter formuleren, ook beter lezen. Er staat, ik geef hun het eeuwige leven en niet de eeuwige dood. En ik stel mijn leven voor de schapen, is precies hetzelfde als ik geef hun het eeuwige leven. Namelijk, ik geef hun mijn leven. Namelijk, ik wijd mijn leven aan hen, niet mijn dood. Als je iemand je leven geeft en daarna ga je dood, wat heb je dan weggegeven? Niks, want ze hebben niks ontvangen. Toch? Als je je leven aan iemand geeft, wil het zeggen dat je voor zo iemand leeft. Ten behoeve van zo iemand, aan wie je je leven geeft. Met zo iemand deel je dan ook je leven, als het ware. En dat is wat de Heer doet. Ik stel mijn leven voor de schapen, is ik wijd mijn leven aan de schapen en niet mijn dood. Bovendien, men zou vers 12 ook lezen, waar staat, maar de huurling, die dus geen echte herder is, die de schapen namelijk niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En een herder die doodgaat, ja, die gaat dan misschien dood, maar niet voor de schapen, uiteraard. Dan had hij net zo goed een huurling kunnen zijn, die vlucht, bij wijze van spreken. Voor de schapen maakt dat geen verschil. Ze hebben dan namelijk geen herder meer. Toch? Maar het punt is juist dat de Heer herder geworden is pas in zijn opstanding, toen hij door de deur inging, zo begon het verhaal in vers 2, en dus toen de poorten der rechtvaardigen of de rechtvaardigheid voor hem geopend werden, met dank aan Psalm 118 of zoiets, hè, stond hij op uit de dood, ontving eeuwig leven en sindsdien is hij de herder en sindsdien sterft hij niet meer, want de hoge priester leeft altijd, enzovoort, om zijn volk, zijn huis volkomen zalig te maken. En de herder leeft altijd en hij geeft zijn leven aan, wijdt zijn leven aan de schapen. Kortom, hij geeft hun het eeuwige leven, vers 28. En niet, hij doet dat niet maar op het moment dat hij herder wordt, hoewel dat goed te verdedigen valt. Maar hij doet het maar niet op het moment dat hij herder wordt. Dat wil zeggen toen hij opstond uit de dood. Maar hij doet het sindsdien. Of zoals Hebreeën 3, een paar jaar geleden hier besproken, het zegt, hij werd aangesteld en hij is trouw en blijft trouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen, hij geeft nog steeds zijn leven aan de schapen. Hij geeft ons dag in dag uit dat eeuwige leven te leven in de praktijk. Heb je dat? Dat is leven uit geloof en daarmee het is ook leven uit genade. En laat ik dan meteen de rest van vers 28 ook maar lezen, want het past goed in de algemene lijn die ik probeer te volgen. Namelijk vers 28, ik geef hun, de schapen, het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, want, maar er staat en, niemand zal dezelve uit mijn hand rukken, comma, mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En dus niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders, er staat er dus twee keer hetzelfde eigenlijk. Maar de waarheid moet duidelijk genoeg zijn. Het is weer die waarheid van wij zijn door de vader aan de zoon, dan wel aan de herder in dit verband, gegeven. En dat kan niemand ongedaan maken. Want mijn vader is meerder dan alle. En dus kan ook niemand ons rukken uit de handen van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Zorgt hij voor mij? Ja, hij zorgt voor mij. Geen twijfel over mogelijk. Heeft met mij zelf niks van doen. Het is niet dankzij mij. Het is niet of vanwege wat ik ben of iets dergelijks. Hij zorgt voor mij. Is dat lied, weet je wel. Oh ja, ik weet, hij zorgt voor mij. Omdat niemand hoger is of meerder is dan die vader die ons aan de zoon gegeven heeft. En omdat de zoon per definitie trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zijn hemelse vader namelijk. En dus hij geeft ons eeuwig leven en hij blijft dat doen. Want hij is de levensbron. Denk nog even aan uitspraken uit nog verder voorgaande hoofdstukken. Dat wil zeggen hier voorafgaande hoofdstukken. Stromen van levend water, eeuwig leven dus, zouden uit zijn binnenste vloeien. Niet eenmalig. Maar die stroom blijft die stroom. Goed als beeldspraak. Andere dan. Romeinen hoofdstuk 3. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Niet die uit Jezus Christus komt, hoewel het best gekund zou hebben. Valt te verdedigen om het zo te zeggen. Het zal wel ergens zo staan ook, denk ik. Maar het staat daar zo niet. Er staat de verlossing die in Christus Jezus is. Met kerstfeest vieren we dat de Heer naar ons toe kwam. In heel de Bijbel komt geen kerstfeest voor. Wat wij leren namelijk is dat wij uit deze wereld naar hem toe kwamen. Dat wil zeggen, wij kwamen tot geloof en wij werden van Gods wegen aan Christus toegevoegd. Met als gevolg dat we met hem gezet zijn in de hemel. Dat is dus precies andersom. Daarom zeg ik altijd, als je dan toch een feest wil vieren, mij maakt het niet uit, maar als je toch een feest wil vieren, Pasen dan, hè. Pasen, dat is het feest. Als we dan al een specifiek feest hebben, maar ik heb er niet zoveel problemen mee, wij vieren dat als het goed is, zoals u weet, elke dag, hè. Ja. Want elke dag geeft hij ons dat leven. Wij leven uit hem. En uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen en hoe dat maar heten mag allemaal. Hè. Dat is waar het om gaat en dat is wat hier bij herhaling naar voren gebracht wordt. We waren in Johannes 17 vers 2. Waar de Vader geeft aan de Zoon en de Zoon geeft aan hen het eeuwige leven. Meer doet de Heer niet met die macht die hij gekregen heeft over alle vlees. Later hebben we het daar hopelijk nog iets uitgebreider over. Naar aanleiding van de verschillende uitspraken in het Nieuwe Testament. Waar staat dat God zijn Zoon gegeven heeft. Dan wel dat die Zoon zich voor ons, voor de gemeente namelijk, heeft overgegeven en zo verder. En dat woord gegeven of overgegeven impliceert dat hij zich beperkt tot. Dat wil zeggen, hij heeft zich aan de gemeente of voor de gemeente overgegeven, betekent hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Hij zou een werk kunnen doen met betrekking tot heel de schepping, dat zal hij ook doen, maar vooralsnog beperkt hij zich tot de gemeente als zodanig. En dat staat feitelijk ook hier in Johannes 17 vers 2. Hij heeft macht gekregen over alle vlees. Maar wat hij doet, heeft niet betrekking op alle vlees. Tot op heden, hij geeft aan de gelovigen, dat wil zeggen aan degene die hij van God ontvangen heeft, geeft hij eeuwig leven en onderhoudt dat dus. Hè. Hij zorgt voor hen, zoals de herder voor de schapen en hoe dat maar eten mag. En over die verhouding gaat vervolgens het hele gebed, dat hele hoofdstuk namelijk. Waarbij eerst wordt teruggekeken op wat hij in het verleden gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde. Waar hij vers 4, want ik bespreek niet alles wat in het hoofdstuk staat. Waar hij vers 4 God verheerlijkt heeft op de aarde. En waar hij voleindigd heeft het werk dat hem te doen gegeven was. Maar het punt is dat in zijn opstanding wordt hem weer een werk te doen gegeven. Dat is dat werk aan de gemeente inderdaad. Hè? En dat komt hierna. Want in vers 5 zegt hij dan, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar de roeping, verzameling, de opbouw van de gemeente is immers in de eerste plaats tot heerlijkheid van Christus. God verheerlijkt Christus door hem die gemeente te geven, onder andere dan. Want de gemeente is immers een volk voor zijn naam. Volgens Handelingen 15 en daarmee volgens de woorden van Jacobus. Nog anders gezegd, wij zijn zijn erfdeel en nog anders, wij zijn zijn loon. Het loon voor het werk dat hij in het verleden gedaan heeft. En onder alle omstandigheden betekent het, wij zijn dus aan de Zoon gegeven door de Vader. En dat kan dus nooit ongedaan gemaakt worden door wie dan ook, hè? En dan vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw, dat wil zeggen, zij waren van u. En gij hebt mij, dat wil zeggen, aan mij, dezelfde gegeven. En als je vraagt, maar wie zijn dat dan? Wel, dat zijn degenen die zijn woord bewaard hebben. Er staat erachter, er staat en, maar in de zin van namelijk. Zij hebben uw woord bewaard. Degenen die het woord Gods bewaard hebben, zijn door God gegeven aan de Heer Jezus Christus. En Christus openbaart ons vervolgens weer dat woord van God. Wij bewaren het eerst, nemen het tot ons, zal ik maar zeggen. We stellen ons hart ervoor open. En hij openbaart het vervolgens weer aan ons. Want dat is wat hij sindsdien doet. Wij kwamen tot geloof in het woord Gods. En sindsdien worden wij onderwezen in het woord Gods. En strikt genomen, dat is wat de Heer Jezus aan ons doet. Dat, ik zeg er altijd bij dat hij daarvoor personeel gebruikt. Dat is ook inderdaad zo, dat lezen we weer op andere plaatsen. Maar het is fundamenteel, de Heer die dat doet, hij leidt ons in die waarheid. Hij brengt ons dat woord van God. En daarom begon dit hele Bijbelboek zelfs met te zeggen min of meer dat hij als het ware het woord van God is. Omdat hij het is die het openbaart. En de, het feit dat, dat de Heer deze discipelen had uit de wereld, die hem volgden en die hij beschouwde als van God aan hem gegeven, die achtergrond wordt gebruikt nu voor heel de gemeentelijke waarheid, want die discipelen zijn nou eenmaal een beeld van de gemeente, afgezien van dat zij ook de eerste leden daarvan waren, sinds zijn opstanding uiteraard. Maar het zijn degenen die God uit de wereld aan Christus gegeven heeft. Op grond van dat zij zijn woord bewaren. En op grond van dat zij bekennen, vers 7, nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Wij zijn het eigendom van God. En in die hoedanigheid toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus die ons de woorden Gods geeft en waar het woord Gods leven is en dus eeuwig leven, geeft hij ons eeuwig leven. Hij blijft dat doen. Maar daar hadden we het al over. En dat is wat vanaf vers 8 dan gezegd wordt. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Dat is een heel aardige, want ja, meestal, dat ligt aan mij natuurlijk ook, maar meestal zeg ik, nou ja, er staan er drie plaatsen dat iemand voor ons bidt. Dat is in Romeinen en in Hebreeën, namelijk in Romeinen 8, waar staat dat de Geest zelf voor ons bidt. En in Romeinen 8 nog een keer dat Christus voor ons bidt. En in Hebreeën, ik weet zo gauw niet meer welk hoofdstuk, ik meen hoofdstuk 7, staat dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen zalig maakt, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dat is inderdaad in Hebreeën 7 vers 25. Meestal noem ik niet meer dan die drie versen, maar dat is omdat daar in al die drie versen hetzelfde woord voor bidden gebruikt wordt. Dat verbindt die teksten dus zo zonder meer aan elkaar. Maar er zijn heel wat meer Griekse woorden vooral die met bidden vertaald worden. Dat wil zeggen synoniemen daarvan. En een van die synoniemen vindt u natuurlijk hier in Johannes 17. En daar is het inderdaad de Heer die voor ons bidt. Maar waar men eventueel in dit gebed het hoge priesterlijke werk van Christus erkent of herkent, zeggen we natuurlijk meteen, ook hier is het de hoge priester die voor ons bidt. En dat is ook zo. Het is alleen een ander woord voor bidden in de grondtekst. Maar het hoort wel degelijk in het rijtje. Hij bidt voor ons. En dat is vers 9 van Johannes 17. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Soms denk ik, cynisch, dat doen wij dan weer, hè. Maar ja, dat was ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar ik bid niet voor de Heer bidt niet voor de wereld. Hem is weliswaar macht gegeven over heel die wereld. Maar over die wereld maakt hij zich geen zorgen tot op heden. Het behoort niet tot zijn tegenwoordige werk. Hij heeft er wel macht over, maar hij beperkt zich tot, en hij doet dat in opdracht van God. Maar ook weer vrijwillig, want hij heeft zich vrijwillig in de dienst van God gesteld. Weet u nog? Hebreeën 10. Dat is een jaar geleden of zo dat we het erover hadden. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En God stelde hem aan als hoofd van de gemeente. En dus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En daarin is hij trouw. En dus daartoe beperkt hij zich vrijwillig, maar niettemin in overeenstemming met de wil van God. En misschien moet ik weer eens een keer Psalm 2 aanhalen. Waar de vader tot de zoon zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna zegt hij, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En mijn vaste uitdrukking daarna is, en tot op heden heeft hij niet geëist. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Werd ik de koning gezalfd, volgens Psalm 2. En tot hem werd bij die gelegenheid gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En tot op heden heeft hij niet geëist. Dat komt pas in de toekomst.
Tot op heden lacht hij, staat er. Bespot hij de heidenen. Dat is diezelfde psalm 2. Zie? Dat wil zeggen, dat werk aan de wereld, dat komt pas in de toekomst. Eerst doet hij dit werk. En dat is een beperking. Zo ziet de wereld het ook. En vele gelovigen helaas zien het ook zo. Die vinden, wij zorgen wel voor de gemeente als de Heer nog voor de wereld zorgt. Of zoiets. Ik kan er nooit helemaal goed inkomen wat men dan eigenlijk van hem wil. Maar wat God zelf wil, heeft hij duidelijk geopenbaard. En Christus heeft zich aan die wil van God geconformeerd. Dat wil zeggen, daaraan onderworpen in de praktijk. En dus zegt hij, vers 9, ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt dus. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. Wij blijven kinderen Gods namelijk. En hij, de Heer Jezus Christus, zorgt voor die kinderen Gods. En in opdracht van God. Je kunt ook zeggen, de oudste zoon zorgt voor de rest van de familie. Bij wijze van spreken. Dat kan je zo zeggen, want zo staat het eigenlijk in Romeinen hoofdstuk 8. Hij zou de eerstgeborene zijn onder, dus met, vele broederen. En Hebreeën 2 feitelijk zei het ook. Nou goed, die zoek ik ook niet op. Maar niettemin, ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar dus alleen voor degenen die aan de Zoon gegeven zijn, dat is de gemeente. Want zij zijn van u, en al het mijne is van u, en het uwe is mijn, en ik ben, of wat, ik ben in hen verheerlijkt. Dat wil zeggen, wij als gemeente zijn tot heerlijkheid van Christus. We zijn zijn erfdeel, we zijn zijn loon, enzovoorts. We zijn zijn heerlijkheid. En daarom verwachten wij ook inderdaad de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat het weliswaar niet expliciet staat, maar er staat wel impliciet. Wij verwachten de openbaring van de gemeente als zodanig, waartoe wij behoren. Maar er staat, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar wij zijn zijn heerlijkheid. Althans in belangrijke mate. Daar gaat het maar om. En we verwachten de openbaring daarvan. Uit Titus 2, vers 12 of daar in de buurt. Daarna vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. Het is duidelijk dat het niet de beschrijving is van de situatie op dat moment. Maar het is wel de beschrijving van de situatie nu. Want nu is hij niet meer in de wereld. Zie? Maar wij zijn hier wel. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn vooralsnog in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Dat wil zeggen, de Heer zou heen gaan. Nou ja, en hij zou de Vader bidden en die zou een andere trooster zenden. En weet je wel, maar dat is een paar hoofdstukken eerder op dezezelfde avond. En hier staat, ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Dat wil zeggen, bewaar die gij mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zijn, gelijk als wij. Want waar wij bewaard worden, van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, en dat worden wij, dat zegt dit hele hoofdstuk, en de voorgaande hoofdstukken, het ligt opgesloten in dat we de schapen zijn van zijn kudde, wij worden door hem bewaard, en dus van Gods wegen bewaard, dan wel in Gods opdracht bewaard, dan zijn wij één. En in wat praktischer gezegd, wanneer wij de stem van de herder kennen en hem volgen, dan worden wij bewaard en zijn wij één. Zodra wij een andere stem volgen, en dus woorden van iemand anders, dan krijgen we verdeeldheid. En dan krijg je van, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Paulus, zoals bij die Korintiërs. Zie. Met andere woorden, als gelovigen beweren dat wij christenen zo verdeeld zijn, ze dat echt menen, dan zeggen ze dus dat wij niet het woord van de Heer volgen, maar iemand anders zijn woord. En dat is ook zo. Maar dat is de uiterlijke verdeeldheid. Maar daar waar wij zijn eigendom zijn en waar we ons dat bewust zijn en zeker waar we ons bewust zijn dat wij slechts het woord van de Heer willen volgen, daar zijn wij één. Daar vinden wij elkaar, hoe verschillend wij dan ook mogen zijn, uitwendig. We zijn niet één omdat al die schapen er verschillend uitzien. We zijn één omdat we allen bij diezelfde kudde behoren. Zie? Wij zijn één. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Die is misschien iets lastiger, omdat er dan toch één verloren is gegaan. Maar men zou, om dit vers te begrijpen, toch iets verder terug moeten grijpen tot in het Oude Testament aan toe. En bedenken dat het oorspronkelijke idee is dat de Heer Jezus Israël, namelijk Jacob, zou verzamelen. Dat is niet gelukt. Dat zegt hij daar ook in Jesaja 49. Maar er staat bij dat het nog meer uitwerking zou hebben dan dat alleen. En dat het tot heil zou zijn tot aan de einden der aarde. En dat is de verwijzing naar onze tegenwoordige tijd, namelijk de tijd waarin die gemeente gebouwd wordt, weet u wel. Primair en officieel en juridisch uit Efraïm, dat wil zeggen uit het instammen van Israël, maar dat doet nou hier verder niks ter zake. Maar wat wel ter zake doet, is dat inderdaad Judas wordt hier bedoeld letterlijk, maar overdrachtelijk Juda, het Joodse volk als onderdeel van Israël, inderdaad er niet bij hoort. Maar dat is gewoon omdat men de stem van de herder niet volgde en dat men hem niet herkende en erkende als de goede herder en hoe hem allemaal maar heten mag. Zie? Dat het ging hieraan vooraf, aan onze bedeling, om zo te zeggen. Iets dergelijks vind je trouwens ook geïllustreerd in Johannes hoofdstuk 15, in die gelijkenis noemen wij dat, van de ware wijnstok, waarbij inderdaad ranken werden, in het verhaal, waarin ranken werden afgesneden. En het zal duidelijk zijn dat men zulke teksten graag gebruikt om te beargumenteren dat gelovigen dan toch weer verloren kunnen gaan, want ze kunnen afgesneden worden. Maar het is een misverstand, want de wijnstok van oorsprong is Israël. En daarvan werden wel degelijk takken afgesneden, ongeacht of Israël wordt voorgesteld als wijnstok of eventueel als olijfboom. Bijvoorbeeld in Romeinen 11. Takken worden afgesneden en dus ranken werden afgesneden. En het Joodse volk als zodanig, als volk, werd afgesneden. Maar wat er overblijft, is inderdaad de gemeente. Dat is de primaire betekenis van die gelijkenis. En er wordt hier verder op ingehaakt, om zo te zeggen. Nou goed, vers 13. Maar nu kom ik tot u. Overigens staat bij opdat de schrift vervuld wordt, want merkwaardigerwijs overal waar gesproken wordt over de struikeling en terzijdestelling van het Joodse volk, kortom, overal waar gesproken wordt over het ongeloof van het Joodse volk, wordt erbij gezet dat het is in overeenstemming met de schriften. Zo van, dat was voorzegd en er ging dus echt niks mis. Dus in overeenstemming met zijn plan. Of het in overeenstemming is met zijn wil is een ander ding. Maar het is in overeenstemming met zijn plan. En daar gaat het maar om. Dat wordt hier dus ook naar voren gebracht. Maar zoals gezegd, voor zover ik heb kunnen nagaan, in alle schriftplaatsen waar erover gesproken wordt, wordt gezegd, hiertoe zijn zij ook gesteld. Deze was uit 1 Petrus 2 dan weer. Waartoe zij ook gesteld zijn, enzovoort. Hè? En als over de val van Judas de man gesproken wordt, als beeld van Juda, staat er ook bij. Het is omdat de schrift zou vervuld worden, enzovoorts, of gelijk geschreven is, enzovoort. Met andere woorden, er gaat niks mis, maak je niet bezorgd. En dan vers 13, maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Wij zouden verblijd worden. En er staat later in Filippenzen, verblijd u in den Heere, te alle tijden. En wederom zeg ik u, verblijd u. En hier staat in principe hetzelfde, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Dat wil zeggen, wat in Christus is, zou ook in ons zijn. Zijn leven zou in ons zijn. Zijn gezindheid, dat is die van Filippenzen 2 bijvoorbeeld, zou ook in ons zijn. Zijn gevoelen zou in ons zijn. En hier staat, zijn blijdschap zou in ons zijn. Want we zouden zijn hoedanigheden hebben. Wij zijn namelijk met hem verbonden. En dan weer vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. Aansluitend op, ik geef hun het eeuwige leven. Toch? Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. omdat zij nu, sinds ze dat woord hebben ontvangen, van de wereld niet zijn. Want de wereld is de wereld en is de boze en tegenwoordige wereld, omdat men het woord van God verwerpt. Want het blijft nog altijd gewoon Romeinen 1 vers 18. De wereld is de wereld omdat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En als wij dat niet doen, en dus die waarheid ontvangen en daaruit leven, en daardoor zelfs vrijgemaakt worden van onder andere de wereld, logischerwijze, dan horen wij dus niet bij de wereld. Wij zijn er wel in, maar we horen er niet bij. En dus de wereld haat ons, omdat wij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. En Petrus voegt er later aan toe, nou ja, als de wereld ons haat en dat we verdrukkingen lijden in de wereld, dan moet je niet denken, moet je niet doen alsof je wat vreemds overkomt. Het is heel normaal. Ze hebben de Heer gehaat, ze haten ook ons. Wij horen niet bij de wereld, wij doen niet mee, dus ze moeten ons niet. Nou ja, dat was met de Heer Jezus ook al het geval. Maar zijn tijd en onze tijd komt uiteraard nog in de toekomst. Dus daar moeten we maar wat geduld voor oefenen. Dat doet hij ook. En dus weer vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Soms denk ik dat zal ook wel in betrekkelijke zin bedoeld zijn. Ik denk ook dat het niet de bedoeling is dat wij met z'n allen emigreren naar een plek waar niemand woont. Naar een onbewoond eiland. Weer een eiland, maar goed. En daar onze eigen samenleving, onze eigen wereldje stichten of zo. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Tenslotte, we zouden wel degelijk ook licht der wereld zijn. Daar kun je niet al te ver voor terugtrekken dus. Hè? De bedoeling is niet dat wij kluizenaars zouden zijn. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van degene die de wereld regeert. Nou ja, er staat, maar dat gij hen bewaart van de boze. Maar de boze is de boze, omdat het de duivel is. En die oefent nog steeds in de praktijk de macht uit over de wereld als zodanig. En daarom houdt men in de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat is wat de duivel doet. Zie. En het gebed van de Heer Jezus is dat wij bewaard worden van die boze. De vorst der duisternis heet hij ook. Opdat wij zouden wandelen, of blijven, maar ook wandelen, in het licht. En omdat het licht in ons zou vrucht dragen. Enzovoort. En als u zegt, nou dat gebeurt, want wij wandelen in het licht en wij leven in het licht. En zo, dan zeg ik, nou dan, dat klopt, maar dat is het werk van de Heer. Dat is wat hij doet. Ik beschouw het nog altijd als een wonder, dat meen ik serieus. Ik beschouw het als een wonder dat wij dat licht hebben in onze dagen. Ondanks alle vijandschap vanuit de wereld en ondanks alle filosofie, de zogenaamde wetenschap van de wereld enzovoort, vind ik het een fantastisch wonder dat wij daar niet onder gebukt gaan, dat we daardoor niet misleid worden en dat wij het woord van God hebben, dat geloven, daaruit leven enzovoort. Dat is een wonder. Nou goed, maar het is de verhoring van dat gebed van de Heer Jezus, of anders gezegd, het is zijn werk, hij doet dat aan ons. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Komt hier volstrekt mee overeen. Dat was dat eerdere gebed van de Heer Jezus. Het eerste, officieel. En dit is het laatste. Het gaat nog steeds over hetzelfde. De aardigheid vind ik altijd, dat als je in de brieven gebeden van Paulus tegenkomt, gaan ze ook over hetzelfde. Nog altijd, alleen maar één ding. Namelijk, dat wij wijsheid zouden ontvangen van God. Dat is het gebed. Dat God ons geven die geest der wijsheid en der openbaring en kennis van hem. Verlichte ogen des harten of des verstands, of hoe je het maar vertalen moet, enzovoorts. En indien het iemand aan je wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is zelfs Jacobus notabene die dat zegt. Ik bedoel maar, dat blijft het gebed, dat we bewaard worden voor de duisternis en onwetendheid van de wereld, en in plaats daarvan onderwezen zouden worden in de zaligmakende genade Gods. Maar dat was Titus 2 weer. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van degene die de wereld regeert, de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van die wereld niet ben. En dus tegenovergestelde heilig ze, en daarmee reinig ze, daarmee maak ze bekwaam tot het priesterschap, want dat is wat heiligen is. Heilig ze in uw waarheid, in uw woord, had ook gekend. Gekund, sorry. In die woord had ook gekund. Het had ook kunnen zijn, heilig ze in het bad des waters des woords. Want dat zijn andere uitdrukkingen die in de brieven voor precies hetzelfde gegeven worden. Zie? Hoe worden wij bewaard van de boze? Doordat wij onderwezen worden in de waarheid. En die waarheid die reinigt ons en die heiligt ons. De waarheid maakt ons vrij van de wereld met name. De waarheid maakt ons bekwaam. Dat woord van God namelijk maakt ons bekwaam om zijn dienaren te zijn enzovoort. En dus heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan vers 18, gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Onder het motto, gij zijt het licht der wereld. Zo begint ongeveer die grote redenvoering van de Heer Jezus, die eerste redenvoering trouwens van de Heer Jezus, in Matthäus 5, de bergrede. Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. Voor zover er in de wereld licht is, is het omdat wij in de wereld zijn. Maar wanneer iemand komt tot het licht, dan word je getrokken uit de wereld en word je getrokken tot de Heer Jezus Christus en dus aan Christus gegeven. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen in de wereld gezonden en ik heilig mijzelf voor hen. Ik heilig mijzelf, dat wil zeggen, en ik wijd mijzelf aan uw dienst voor hen. Dat is een directe verwijzing naar die schriftplaatsen die zeggen dat hij zich voor ons heeft overgegeven, dan wel die schriftplaatsen die zeggen dat hij gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want heiligen is fundamenteel wijden aan de dienst aan God. En daarmee gereinigd worden van de nutteloosheid en de zonde, de missers van de wereld als zodanig. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet maar om de 12 apostelen of iets dergelijks, de 12 discipelen of hoe ze genoemd moeten worden. Maar het gaat ook om volgende generaties uiteraard. Hier wordt dus inderdaad gesuggereerd dat die gemeente gebouwd zou worden in de loop van vele, of in ieder geval meerdere generaties. En dat betekent dat ook wij in deze gebeden, in dit gebed betrokken zijn. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die daarna uiteraard door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat komt pas later uiteraard, hè? Dat is pas in de wederkomst. Want dan pas zal de gemeente geopenbaard worden aan de wereld. Er zal gedemonstreerd worden dat wij uit onze bedeling, dat wij in Christus zijn en dat Christus in God is. En dat God zich openbaart in Christus, maar dat Christus zich openbaart in de gemeente. En als God zich openbaart aan de wereld, doet hij dat via Christus en die doet het via de gemeente. En daarom worden wij met Christus geopenbaard in heerlijkheid straks in de toekomst. Zie je? Want zoals Christus één is met de Vader, zo zijn wij één met Christus. Staat hier toch? Ik zeg altijd, als je dan maar één, als je dan praat over een drie-eenheid, de enige echte die je kent uit de Bijbel is deze. En uit deze versen. De eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. Ja. De Vader, de Zoon en al die andere zonen uiteraard. Toch? De Vader, de Zoon en de vele broederen, te midden waarvan hij dan weer de eerste is, enzovoorts. Dus zo wordt het gezegd. En zoals God woont in de persoon van de Heer Jezus Christus, zo woont Christus in ons. En zoals Christus der goddelijke natuur deelachtig is, zo zijn wij, of worden wij, der goddelijke natuur deelachtig. En dat laatste staat gewoon in 2 Petrus 1. Zie je? Maar aan de wereld zal het pas getoond worden in de toekomst. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Hetgeen betekent dat we inderdaad heerlijkheid ontvangen met Christus. Maar dat is gewoon Romeinen 8, om maar eens wat te noemen. We zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dus zullen we met Christus verheerlijkt worden en in de toekomst in heerlijkheid met hem geopenbaard worden. En de heerlijkheid Gods komt eerst tot Christus en daarna tot u en mij. Als gelovigen. Omdat wij één zijn namelijk. Het enige echte algemene christelijke kerk. Zo is dat. Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, dat staat er nu voor de derde keer, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Laat u niet misleiden, wij zijn één. Als een gebed van de Heer verhoord is, is het dit. Toch? Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen, maar dat is echt pas in de toekomst. Dat is nog niet verhoord, dat komt nog. Opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt, want dat doet de wereld tot vandaag ook nog steeds niet. En degene die het wel doet, hoort niet meer tot de wereld, maar tot de gemeente. Dus in onze dagen kan het niet eens vervuld worden. Zie? Maar in de toekomst wel. Opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Het wordt nu ontkend, zal straks erkend moeten worden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat zijn wij, want voor dat doel zijn wij niet alleen met Christus opgewekt, maar dus ook met Christus gezet in de hemel. Maar het betekent ook dat als hij in de toekomst wederkomt, ongeacht de juiste betekenis van de term, betekent het dus dat wij met hem zouden wederkomen, was de bedoeling. En dat is ook zo, en daarom zegt 1 Thessalonicenzen 4, nou, die is moeilijk, daarom zegt 1 Thessalonicenzen 4, laconiek, nou ja, om die reden gaan wij hem dan ook tegemoet. Logischerwijze, hè? Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. En dat is inderdaad wat wij leren. Dat wil zeggen, wij leren nu zijn heerlijkheid te zien. Wij leren, als het goed is, Christus steeds meer te zien als met eer en heerlijkheid gekroond zittend aan de rechterhand Gods. In ieder geval, dat zien wij volgens Hebreeën hoofdstuk 2. En zo'n godsbeeld, zo'n Christusbeeld zouden wij dus hebben. Van een verheerlijkte Christus in de hemel, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zo ziet het er hier op aarde niet uit. Maar wij leren hem zo kennen uit het woord. En zo zien wij hem dus ook. En dus dienen we hem en verheerlijken hem in onze levens. Hè? Nou goed, want wanneer wij zijn heerlijkheid aanschouwen, zoals het staat hier in vers 24, zal het gevolg daarvan zijn, volgens 2 Korinthe 3, dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij zouden namelijk zijn heerlijkheid niet alleen zien, maar ook weerspiegelen, heet dat. En zo ontvangen wij heerlijkheid, staat daar. Nu reeds. Enzovoorts. Nou, dat is wat dit vers op voorhand allemaal aankondigt. Nou goed, en er staat erbij, want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld, maar uitspraken van die strekking staan er inderdaad ook in verband met de roeping van de gemeente. Dat we in Christus zijn uitverkoren van voor de grondlegging, van voor de nederwerping der wereld, Efeze 1 bijvoorbeeld, maar er zijn meer van die schriftplaatsen. Met andere woorden, wat God bepaald heeft voor Christus, is tevoren bepaald voor de gemeente. En we hebben er deel aan gekregen toen wij tot geloof kwamen, en sindsdien hebben wij er deel aan. En wordt dat onderhouden en opgebouwd en ontwikkeld en wat het me wezen mag, voor zover er een werk is dat de Heer doet, is het een werk dat hij aan ons doet. Tot de dag van Christus, heet dat in Filippenzen 1. Vers 25, rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal bekendmaken, datzelfde dus, die naam, dat wil zeggen, de Heer gaat ermee door, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij, en ik in hen. En onder liefde dus logischerwijze weer te verstaan gemeenschap, want dat is wat liefde is, en dus eenheid. Laat u niet misleiden. Al wat wij zien is verdeeldheid. Logischerwijze, want we leven in een verdeelde, zondige wereld. En zonde en verdeeldheid is gewoon hetzelfde. Er is niet een verschil tussen. Dat is hetzelfde. Het is mis. Dat is wat zonde is en dus dat is wat verdeeldheid is. Maar wij zouden niet op de uitwendige dingen zien. Wij zouden niet aanzien wat voor ogen is. Wij zouden niet aanmerken de dingen die wij zien, maar we zouden aanmerken de dingen die wij niet zien. Wij worden onderwezen door het woord Gods en dat zegt ons, wij zijn één in Christus. En wat wij doen in de praktijk zou tot doel moeten hebben om die eenheid in de praktijk te bevorderen. Want leerstellig kan die niet bevorderd worden. Die is er nou eenmaal. Maar wij zouden wandelen dus waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, ons benaastigende, Efeze 4, de eerste verse, ons benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. Hebben jullie? Door de band des vredes, door het nieuwe verbond namelijk, waarvan Christus de hoge priester en middelaar is. Zie, dat is precies diezelfde waarheid. Wat wij zouden leren is te leven uit wat Gods woord ons openbaart. En dat leert ons, wij zijn getrokken individueel uit de wereld op grond van geloof. En we zijn van Gods wegen toegevoegd den Here, aan Christus toegevoegd en daarmee aan elkaar. Het is die levende, geestelijke, levende eenheid die van Christus wegen onderhouden wordt. Waarvan hij het hoofd is, waarvan hij de coördinator is en waarvan hij voor ons althans rechtstreeks de bron is. En in tweede instantie is God de Vader, om zo te zeggen, die bron. Maar alles wat wij hebben wij ontvangen in hem, aan wie wij toegevoegd zijn en dus in wie wij zijn. En dat is de gemeente en niks anders. Nou, dan laten we het eerst weer bij, want het is alweer ver over tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat we mogen leven in dit bewustzijn, dat wij weliswaar leven in een verdeelde wereld, per definitie, maar dat wij anderzijds verbonden zijn met u in Christus, dat u ons gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus, ons hoofd, onze hoge priester, onze goede herder, en dat wij met hem verbonden zijn en daardoor deelgenoot zijn geworden van het leven dat u hem geschonken hebt in zijn opstanding uit de dood. We zeggen u daarom dank te mogen weten dat u ons met Christus hebt opgewekt en ons zelfs met hem gezet hebt in de hemel. En dat u een goed werk aan ons doet door hem en dat volleindigen zult tot op de dag van Christus, waarna dit werk alsnog aan de wereld getoond zal worden in heerlijkheid. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn dat we één zijn met elkaar als broeders en zusters. En dat we niet door andere dingen aan elkaar verbonden hoeven te worden. Andere dingen die zonder meer toch weer tot scheiding altijd leiden. Maar dat wij eenmalig en voor altijd verbonden zijn met onze heiland, de levende Christus. Opdat we daarin zouden staan, daarin en daaruit zouden leven in dit bewustzijn. We zeggen u dank te mogen beseffen dat alleen dan dat leven van Christus in ons ook vrucht zal dragen. Dat waar wij verbonden zijn als ranken met deze wijnstok, wij ook vruchtbaar zullen zijn in ons dagelijks leven. En ook dan weer dat die vrucht eenmaal en voor altijd getoond zal worden aan de wereld als zodanig. Wij danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn en onze harten mochten openen voor dit woord. Opdat we los van alle menselijke bedenksels ons zouden onderwerpen aan wat u ons hebt nagelaten in dit gedrukte woord. Zodat we zwart op wit van u hebben ontvangen wat u doet, wat u beloofd hebt te zullen doen en te voleindigen tot de dag van Christus zelf. Wees u dan ons nabij, Vader, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.